Wij gaan even het moeilijkste gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament. Even de meest bekende gedeeltes en even de meest moeilijke gedeeltes. En hoe meer je daarover leest, hoe moeilijker het eerlijk gezegd is. Maar we gaan er toch gewoon over nadenken. Toch? Dat geeft toch niks? Wij hebben een paar, sommige jullie waren erbij volgens mij, ik zo bekijk. We hebben een paar weken geleden in de VVG, die hebben bijbelstudies gedaan over openbaringen. En dat deed een beetje, die waren erbij, ja? Een beetje interactief. Dus als je denkt van, hé, ik wil even wat zeggen, ik ben het er niet mee eens, dan zeg je dat gewoon. Of je hebt een vraag, dan zeg je dat gewoon. Gewoon even, gewoon, val me gewoon in de reden, dat is net zo leuk, toch? Wordt er wat leuker van, vind je niet? Ik zou, ja, serieus, ik had het idee, dat was toen wel leuk. Of mag ik het leuk niet zeggen? Dat mag niet natuurlijk, hè? Het wordt je leuk is fout natuurlijk. Ik ben katholiek opgevoed, dus ik krijg het nooit helemaal uit. Dat is een beetje jammer.
Dat is ook leuk.
Dat is ook leuk, ja. Maar ik ga ook vragen stellen. En dat doe ik in het algemeen. Ik ga niet zeggen, wil jij dat beantwoorden? Jij dat beantwoorden? Dus James, ik ga hier vanavond zitten. Ik zeg niks, is dat prima hoor. Ik zeg het maar even tegen jou. Want ik weet dat jij er een hekel aan hebt, hè? Ja. Nee hoor, je mag gewoon zeggen, ik stel vragen in het algemeen. Maar ik zou van het einde van de avond, over een uurtje of zo, dan wil ik de vraag stellen, wat hebben wij hier nou aan gehad? Wat heeft het voor mij betekend? En ik hoop dat een paar mensen iets gaan zeggen. Ja, dat zou fijn zijn. Want we gaan de bergreden lezen, Matthäus 5. Eén van de moeilijkste gedeeltes. De bergreden Matthäus 5. Matthäus hoofdstuk 5. Eén van de moeilijkste gedeeltes. Zeg het eens. Wou nou wat zeggen? Oh, mag best hoor. Oh. We gaan even nadenken. Eerst even nadenken. Vroeger in het begin dachten ze dat Matthäus het eerste geschreven was. Daarom staat Matthäus in de oudste Bijbel als eerste. Nou denken we dat Marcus als eerste geschreven is. En dat Matthäus putte uit Marcus en uit andere bronnen. Wat voor bronnen zou hij geput hebben? Hoe kan je nou eigenlijk jaren na datum nog precies weten wat er Jezus gezegd heeft? Misschien nooit over nagedacht. Maar Matthäus is natuurlijk jaren na datum geschreven. Nou, ten eerste waren mensen in die tijd met een gigantisch goed geheugen. Omdat men een heleboel mensen niet konden lezen en schrijven, had men enorm geheugen getraind. Er waren mensen die konden hele uren voordragen uit Homerus, uit alle grote, konden ze allemaal in één stuk doen. Dus er waren mensen die waren getraind in luisteren en in onthouden, die waren er. Men had in die tijd ook een soort steno, dat had men, een shorthand, een snelschrift, niet ons steno, maar iets wat erop leek. En dan kon men heel snel schrijven. En het later uitschrijven. Dus het is heel goed mogelijk dat men het later, dat men het opgeschreven heeft en bewaard heeft. En dat Matthäus dat allemaal kon gebruiken als materiaal. Maar waarschijnlijk heeft de Jezus dit ook niet alleen één keer verteld, maar is het een verzameling van stukken die hij gezegd heeft, die bij elkaar gevoegd zijn. Het is niet waarschijnlijk dat hij in één keer is gaan zitten en dit precies gezegd heeft. Dus je hebt vijf. Matthäus bestaat in feite uit vijf grote redenvoeringen. En die redenvoeringen zijn gedeeltes die de Jezus gezegd heeft en die bij elkaar gezet zijn. Als hoofdonderwerp, wat zij dan noemen, de bergreden. We vinden bijvoorbeeld in Lucas vinden we ook een aantal gedeeltes die heel erg op lijken. Maar dan noemt men het geen reden van de berg, dan noemt men het een reden van de vlakte. En er wijkt ook iets af. Dus waarschijnlijk is dat een andere reden geweest. Dus waarschijnlijk heeft Jezus dat anders gezegd. En ook zijn er gedeeltes uit de bergreden die op andere plaatsen in Lucas ook weer terugkomen. Dus waarschijnlijk is dit gewoon datgene geweest wat Jezus plaats na plaats gezegd heeft. En wat Matthäus dus gevonden heeft als bron. En bij elkaar gezet heeft. En gezegd heeft, er is begon inderdaad te spreken op de berg. En Matthäus heeft al die stukken bij elkaar gezet en gezet. Dit is eigenlijk het hoofdonderwerp geweest van de Heer Jezus toen hij sprak hier op aarde. Dat op zich maakt het toch al een beetje spannend, hè? Vind je niet? Dat je denkt van wauw, dat is toch eigenlijk wat, hè? Dit zei de Heer Jezus. Overal waar hij kwam. Dat is toch wel bijzonder. Dat je dan denkt, van dit heeft hij echt gezegd. Mensen vragen zich wel eens af, hoe zou het geweest zijn? Nou, de biografieën zijn merkwaardig. We hebben dus 4 biografieën. Hè, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat zijn biografieën, echt. Hè, dat zijn beschrijven van zijn levens. Merkwaardig is dat er niets in staat hoe hij eruit zag. Daar heb ik geen flauw idee van, hè? Hoe hij eruit zag. Dat is heel merkwaardig. Als je een biografie leest van Augustus, keizer Augustus. Allemaal tijdgenoten. Keizer Tiberius, keizer. Verschillende keizers, verschillende generaals. Er wordt toch altijd kort wel wat gezegd hoe die persoon eruit zag. We hebben geen idee hoe die Jezus eruit zag. Blijkbaar vond niemand van de biografen dat het minste belangrijk. Maar Matthäus heeft wel heel veel geschreven wat hij zei eigenlijk. Matthäus allemaal redenvoeringen. En je kunt je afvragen, waarom heeft Matthäus dat allemaal geschreven? Wat was zijn hoofdgedachte? Daar verschillen die ideeën ook nog wel over. Misschien is een hoofdgedachte dit. In de tijd van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, toen ze schreven, waren al heel veel vragen onder christenen. Wat moeten wij doen met de wet? Het was al heel duidelijk, Paulus had het duidelijk gezegd, de tijd van de wet is voorbij. Wij zijn niet meer onder de wet. Dat is de leer van Paulus. En een heleboel christenen dachten zich, hoe moet je dan? Wat moeten we dan? En er waren ook mensen die zeiden, weg ermee. Al die boeken, wat zij noemen de boeken van Mozes, weg ermee. Allemaal weg. Dat zijn allemaal Joodse boeken en heeft nergens toe geleid. Alleen maar toe geleid dat ze de Messias gekruisigd hebben, weg ermee. En anderen zeiden, ja, nee, helemaal niet. Je moet ze juist allemaal in ere houden en volgen enzovoort. Er zijn heel veel verschillende gedachten over. En Matthäus, de grote lijn van de Matthäus-evangelie is eigenlijk dat de Jezus niet de wet afschaft, maar vervult. Dat er bepaalde dingen vervallen, maar dat er andere dingen tot bloei komen als het ware. Net als een bloem wat eerst klein is, dan open gaat. En dan vallen sommige blaadjes vallen eraf, de uiterlijke dingen zoals de besnijdenis en de tempeldienst vallen allemaal af. Maar andere dingen worden meer zichtbaar. Dus het zou kunnen zijn dat Matthäus zegt, de Jezus is de vervulling van het Oude Testament. De vervulling van het Oude Testament. En zoals hij leert is de vervulling zoals de wet ooit echt bedoeld is geweest. Nou, dat schijnt eigenlijk een hoofdthema van Matthäus te zijn. En het zien allerlei kleine dingetjes zie je dat terug. Matthäus met consequent linken waarbij het Oude Testament bevestigt. Het hele kerstverhaal lijkt ook op iemand, hè? Wat denk je zo van na? Het hele verhaal van kerst lijkt op iemand. Het Oude Testament. Wel eens over nagedacht? Iemand die ook is opgevoed door vreemden. Niet in een mandje is gelegd, maar in een kribbe is gelegd.
Mozes,
hè? Naar Egypte is gegaan, hebben we terug. Dan wordt Matthäus legt duidelijk een link en zegt het ook, dit is de ware Mozes. Dit is de vervulling van eigenlijk van Mozes. Er worden linken gelegd tussen Mozes en de Jezus in Matthäus. En niet alleen tussen Mozes en de Jezus, maar ook tussen Israël en de Jezus. Denk maar aan de verzoekingen in de woestijn. Het waren precies de verzoekingen die Israël heeft moeten doorstaan. Dus Matthäus zegt eigenlijk meer dan Mozes is hier. Meer dan David is hier. Hij legt eerst gelijkenissen om daarna te laten zien dat ze veel groter zijn, de Heer Jezus. Hij zegt, de Heer Jezus zegt niet dat de wet vervalt, maar hij vervult het helemaal. We komen er dadelijk op terug. Nou kunnen we de bergreden en alles wat de Heer Jezus zegt eigenlijk zien. We zien het veel helderder, veel strakker als wij het zien. Als we kijken naar de achtergrond wanneer hij sprak. Je moet hem wel in de reden vallen, hè? Als het zoveel zijn. Hè? Moet ik zeggen. Hè? Er waren een aantal groepen in Israël. Kijk of je die herkent. Want die groepen zijn er nog steeds. Wereldwijd zijn die groepen er nog steeds. Er waren allereerst de Herodianen. Die zeiden, nou dat geloof dan moet maar stoppen. Nee, dat heeft ons niets gebracht. Als je dan gewoon kijkt naar de geschiedenis van de Herodianen. We hebben vertrouwd op de tempel. We hebben vertrouwd op alles. Uiteindelijk zijn we gewoon veroverd. Door een wereldmacht. We kunnen het beste gewoon aanpassen aan de maatschappij. Stop met dat geloof. Pas je aan aan de wereld. We leven nu. En nu, deze periode, moet je gewoon doen zoals de wereld het doet. Is dat een stroming in het christendom die wij herkennen? Ja. Heb je nog de stroming van de Zeloten? De Zeloten zeiden wij geloven. En sterker nog, wij zijn voor de rechtvaardigheid. En voor ons doel is alles geoorloofd. Je vindt de Zeloten niet in Nederland, maar meer in Midden-Amerika en in Zuid-Amerika. Alles is geoorloofd als wij de wapens pakken en de onrechtvaardige machthebber doden, dan zal God ons daar weer helpen. Nou, de Zeloten vind je een beetje in Midden-Amerika, hè? Zuid-Amerika. Mensen die in naam van de kerk vinden dat ze de macht mogen omverwerpen enzovoort. Dus ver weg. Wat je ook in die tijd vindt, waren de Essenen. Kijk of die je herkent. Essenen zeiden, oh, die vreselijke Joden. Wat zijn ze toch allemaal slecht in het geloof. Wij zonderen ons helemaal af. Wij gaan helemaal apart. Wij gaan in dorpen zitten met ontoegankelijke wegen. Als je bij ons wil komen, dan moet je wel je moeite doen hoor. Moet je wel een half jaar bij ons zitten voordat we je herkennen als Essen. Want die tempeldienst is gewoon allemaal onrein. Dat is allemaal menselijke instellingen. Het is allemaal niet van God. Nee, we moeten puur leven als Essen. Afgezonderd van het kwaad. Alleen maar afzondering, afzondering, afzondering. Zijn er mensen die dat nog herkennen iets? In het christendom? Kan, hè? Weet je, hè? Ik wil niet mensen aankijken. Maar ik herken het een beetje. Wat zeg je?
Amish.
Amish, onder andere. Amish, ja, die hebben het ook sterk. Ja. Maar er zijn er in Nederland ook al wat. Ja. Dan heb je de Sadduceeën. Sadduceeën zeiden, ja, weet je, die Mozes en zo. Wat je eruit wil pikken, pik je eruit. Dat is best wel aardig wat je eraan hebt. Als je iets vervindt wat je wel mee kunt doen, dan doe je dat. Maar het gaat om het nu. Het gaat om het hier en nu. En het gaat om de toekomst gewoon. En je moet ook niet praten over hemel en over engelen. Het gaat gewoon, wat doe je nu als gelovige in deze tijd? Wat doe je met je naaste? En wat doe je in een tempeldienst? En dat soort dingen. Het gaat om praktische dingen. En wat je zo op Mozes kunt halen, kunt gebruiken, dat doe je. En de rest, dat laat je weg. Dat waren de Sadduceeën. Kennen we die ook? Stroming kennen we ook, hè? Maar de stroming waar de Jezus het meeste tegenin ging, waren de Farizeeën. Dat was een stroming die in de evangelie het meeste tegenkomt. En het lijkt wel of de Jezus het meeste afzet tegen de Farizeeën. En je kunt bijna de bergreden niet lezen zonder steeds te denken aan die Farizeeën. Farizeeën waren ontzettend nette mensen. Waren mensen uit het volk, geliefd door het volk. Richtten zich op onderwijs, richtten zich op hulp aan armen. Richtte zich op naaste liefde. Maar nog veel meer richtte zich op het heel nauwgezet samen nakomen van de wet. Het uitzoeken wat kan er in die wet. Wat staat er precies? Wat betekent dat nou? En de bestuderen van die wet. En het naleven van die wet. Tot in verder en verder en verder. Dus je mag niet werken op de Sabbat. Ja, wat is werken dan? Daar gingen de fariseeën over zijn nadenken. Dus het werken, ja, betekent, als je 3 kilometer loopt naar de synagoge, is dat werken. Daar hebben ze al heel serieus over nagedacht. En dan zeiden ze, nee, 700 meter is het maximum. Ja, vandaar dat je dus een hele oude steden, zoals Rome, en alles een heleboel kleine synagoges hebt, zodat je nooit meer dan 700 meter hoeft te lopen, hè? Vandaar. Hele kleine synagoges waren in die tijd. Ook in Rome heb je een wijk in Rome waar er wel 5 of 7 synagoges. Zodat iedereen daar naartoe kon gaan zonder dat hij meer dan 700 meter moest lopen. Nou, absurde dingen. Rare dingen. Mag je spugen op de grond? Ik heb het een keertje gezegd. Dat is ook zoiets, hè? Waar de farizeeën over nadachten. Want als je spuugt op de grond en het is warm en je spuugt op de klei, dan wordt die klei zacht als werken. Ja, dus als je spuugt, spuug dan op een steen. Dat zijn wel belangrijke dingen, toch? Ja. Ja. Mag je wat dragen op de Shabbat? Mag je nou naald en draad dragen? Nou, dat is zo licht, dat steekt er zo in je dinges. Weet je wat het antwoord is? Als je kleermaker bent, mag dat niet, want dat is je werk. Maar ben je geen kleermaker, mag dat wel, want dat is je werk niet. Dat zijn natuurlijk wel dingetjes, die zijn wel goed om te weten natuurlijk. En de fariseeën die deden dat en die deden dat, die hielden zich ermee bezig. En in feite wisten zij het zo precies goed, dat ze alles wisten. En ontzettend zelf voldaan waren. En precies aan het volk wat de wet niet kent, want daar kregen ze toch wat minachting voor. Die mensen kenden de wet niet zoals zij dat kenden. Het volk wat de wet niet kent, daar hadden ze wat minachting voor. Maar ze konden het volk wel leren vanuit hun ivoren toren. En het fariseeën, hoewel een goede beweging geweest is in het begin, is uitgegroeid tot een beweging vol enorm gebrek aan compassie. Iedereen werd veroordeeld. Er werd niet gezegd, ja?
Wat ik ook gelezen heb, dat de fariseeën, dat ze eigenlijk, als iemand tegen de wet was, dat was nog even door de vingers gezien. Maar juist als ze tegen de fariseeën waren, hun principes, dan werden ze gezegd.
Ja.
En ernstig veroordeeld.
Ja, zeker.
Dus eigenlijk niet zozeer hun, maar tegen hunzelf, dat tegen de fariseeën.
Ze maakt zichzelf heel belangrijk, hè?
Ja.
En dat deden ze ook om, hè. Het was echt lange dingen, hè? Lange gebedskoorden. Bidden deden een bepaalde tijd. Hè? Bepaalde momenten werden gebeden in die tijd. Hè? Werd geroepen en ook werd gebeden. Normaal gesproken kwam een fariseer niet op de markt. Maar ja, als je toevallig onderweg was, en het was tijd, dan gingen ze uitgebreid hardop bidden. Ook al was het op de markt, als iedereen het maar zag. Hè? Laten we daar niet op neerkijken. Want het zit in ons hart. Het zit in ons hart gewoon. Wij zijn niet beter dan de fariseeën. Misschien zijn misschien wel beter door Gods genade als het al zijn. Maar het is niet iets wat wij helemaal totaal niet herkennen. Het gaat namelijk om het steeds beter iets weten. En het veroordelen van anderen die het niet weten. Het zelf nauwgezet willen leven. En het veroordelen van anderen die er anders over nadenken en niet nauwgezet leven. Daar gaat het eigenlijk om. En daar verzette de Heer Jezus zich heel erg tegen. Tegen die, men wordt ook gezegd, het zuurdesem van de farizeeën, huichelarij. Huichelarij. Huichelaars zijn het. Ze doen alles voor het uiterlijk. Merkwaardig genoeg is dat ookgene, de stroom op Paulus, zich het heftigste tegen verzette. Want de farizeeën kwamen, een aantal farizeeën kwamen tot geloof. Een aantal farizeeën zijn goede christenen geworden. Maar een groot aantal wilden gewoon de wet ook en hun ideeën meenemen het christendom in. En Paulus verzet zich daar verschrikkelijk tegen. Denk aan de Galatenbrief. Ik dacht dat ik het hoorde. Ja. Enorm verzet Paulus zich daartegen. Tegen het wetticisme gewoon. Wetticisme betekent eigenlijk dat je de regels gaat stellen boven de menselijkheid, boven de compassie. We gaan het dadelijk lezen gewoon. Dus we moeten steeds denken. Waarom zegt de Jezus dit? Eigenlijk steeds als contrast van de fariseeën. Toen hij nu de menigte zag op Matthäus 5 vers 1. Klom hij op de berg. En nadat hij was gaan zitten kwamen zijn discipelen naar hem toe. Hij klom op de berg. Nou, op wie lijkt dat weer? Mozes weer, hè? Weer een parallel met Mozes, hè? Wordt steeds een parallel gelegd met Mozes de wetgever. En hij opende mond en leerde hen al dus. Hij leerde dus tot discipelen. Dat moet ook even weten. Hij leert tot discipelen. Die waren al discipel geworden in de hoofdstukken hiervoor. Die waren al bij hem gekomen en hij leert tot discipelen. Dus de bergreden gaat niet over hoe kom ik tot geloof. Daar gaat de bergreden niet over. Het gaat over het gesproken tot discipelen. Die al volgeling van hem waren. En de Jezus leert aan degenen die al volgeling al van hem zijn. Dat is ook wel belangrijk, hè? Dus de hele onderwerp als kom je hierdoor in de hemel, word je hierdoor behouden, dat staat er niet, want daar gaat het niet om. Het gaat om mensen die al discipel zijn. En dan zegt de Jezus, dan wil ik dat je zo gedraagt. Nou, dat mij toch makkelijk, maar er wordt toch een verschil over gedacht. Er zijn er mensen die zeggen, oh die bergreden, dat geldt eigenlijk alleen maar voor later duizendjarig rijk en de verdrukking. Dat is heel onlogisch. Heel onlogische gedachte. Als de verdrukking zou gelden, zou het staan bij Mattheüs 25, 24. Als het puur zou gaan om het duizendjarige rijk, dan zou het er niet staan. Verblijdt u als zij u smaden en vervolgen. Dat gebeurt niet in het duizendjarige rijk. Wordt niet vervolgd om je geloof. Dat is heel onlogisch. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is Joods. Het is puur en alleen Joods. Je leest altijd over de schouder van de Joden heen. Je leest alleen wat in de Joden gezegd wordt. En wij als heidenen, als gemeente, hebben er eigenlijk weinig mee te maken. Oeh, dat is een beetje dubbel. Want een heleboel dingen uit de bergen halen we heel graag aan. Die eigenen ons heel graag toe. Een aantal dingen zeggen, nee, dat is Joods. Het is ook heel onlogisch. Matthäus schreef niet tot mensen voor de verwerping van de Heer Jezus. Matthäus schreef zijn gedeeltes toen de gemeente al gevormd was. Heidenen en Joden in één. Daar schrijft Matthäus toe. En deze gedeeltes inderdaad in Matthäus staan ze voordat Matthäus 13 de Heer Jezus inderdaad verworpen is. Dat klopt ook wel. Maar in Lucas staan ze willekeurig door Lucas heen. Dus ook op plaatsen waar de Heer Jezus al lang verworpen is enzovoort. Dus de gedachte dat het alleen voor Jood is uit meelezen, is een hele willekeurige gedachte, een heel willekeurig wordt toegepast. Nee, de gedachte is eigenlijk, de Heer Jezus leert aan zijn discipelen. En zeker zijn er waarheden die Paulus pas kan brengen, omdat er verborgenheden zijn die aan Paulus pas geopenbaard zijn. En zeker zijn er nog ontwikkelingen in het Nieuwe Testament, waar deze hier nog niet genoemd wordt, maar wat later pas genoemd wordt. De Jezus zegt pas na zijn opstanding, ik ga heen tot mijn vader en uw vader. Dat vind je hier niet in de bergreden. Dat komt dan pas. Maar toch is het gegeven aan discipelen. Discipelen in een brede zin van het woord. Discipelen toen, in de eerste eeuw. Discipelen nu. Discipelen met een Joodse achtergrond. Discipelen met een heidense achtergrond. Het zal geleerd worden in de grote verdrukking. En het zal geleerd worden in de eindtijd. En is door alle eeuwen eigenlijk geleerd. Zijn jullie het daar een beetje mee eens? Of zeg je van nou, ik heb het eens anders gehoord. Heb je dat anders gehoord? Nee? Oké. Dank u wel. Ik heb misschien soms, moet ik eerlijk zeggen, is het ook veel makkelijker om één boek te lezen. Dat is wel het makkelijkste. Echt waar. Als ik één boek gelezen heb, commentaar de bergen, dan denk ik, nou, ik snap het. Als ik het tweede boek gelezen heb, denk ik, ja, dat kan eigenlijk ook. En ik heb 5, 6 boeken over de bergreden gelezen. Dat moet je eigenlijk niet doen, hè? Ik word er maar helemaal ingewikkeld van, hè? Het weerhoudt je er wel een beetje van om te zeggen, het is heel eenvoudig. Het is nooit zo eenvoudig, de schrift. De schrift is Gods woord, maar onze uitleg is altijd menselijk. Goed, wat zou ik nou zeggen? De bergreden, ja. De bergreden is trouwens wel door Jan en allemaal wel van enorme invloed geweest, hè? Wie heeft zich helemaal laten inspireren door de bergreden? Wie weet dat? Noem eens wat een geschiedenis. Wie of welke grote leiders hebben zich helemaal laten inspireren door de bergreden?
Gandhi.
Wie zeg je?
Gandhi.
Ja, inderdaad. Gandhi is in bestaan. Maar hij zegt, de bergreden, dat is wat weg van het geweldloze verzet noemde hij dat. Dat is voor hem de leidraad geweest. Een grote beweging geweest. Er is nog een Amerikaan die zich helemaal heeft laten leiden door de bergreden.
Graham?
Ja, Graham ook. Maar iemand met grote politieke gevolgen. Maarten Luther King. Maarten Luther King heeft gezegd, ik ga de weg van de bergreden. Ik ga. Ja, het geweldloze, voor hem betekent het geweldloze verzet. Je vijand liefhebben, andere wang toeslaan. Toekeren.
Dit waren eigenlijk regels voor het koninkrijk. Dus de discipelen, het was niet zo gek dat ze dachten dat de Heer toen al koning werd. De Heer heeft ze eigenlijk een beetje, ja, in de baan, dat klinkt zo onerbiedig, maar er wel over gepraat, alsof het koninkrijk toch toen al.
Ja.
Dus en, of hij echt koning zou worden.
Ja, en dat is hij ook geworden, alleen niet op de manier hoe zij het dachten. Nee. Dat is natuurlijk wel zo. Men wist het koninkrijk de hemelen, dat verwachtte men. En daar sprak de Jezus ook over. En er waren de regels voor. Alleen men dacht, velen dachten, dat dat hetzelfde zou zijn als duizendjarige rijk. En men moest leren dat er eerst het koninkrijk des hemels in een andere vorm zou aankrijgen hebben. Namelijk de vorm van nu. En een verborgen koninkrijk. Zeg ik het zo goed?
Ja. Als ze toen de Heer aangenomen hadden.
Als volk.
Ja, dan waren deze regels toch geldig voor.
Zeker.
Ja.
Maar ze zijn ook gelden voor ons.
Ja.
Ze zijn ook gelden voor ons.
Ja.
En ze hebben ook een enorme kracht, hè. Als je naar het vorige nagaat, dus dat een heel India, dus hè, dus geen kleinigheid, heel India onafhankelijk is geworden. Dat een aantal mensen zeiden, we gaan dit doen. Als dat de rassenbeweging in Amerika is veranderd, want Martin Luther King zei, we gaan dit doen. Maar ik ken ook iemand, ik heb misschien een verhaal al eens verteld bij u, dat weet ik niet. Want ik vertel zoveel, en vergeet ik wat ik waar vertelde. Het ene vers van de ene wang toekeren en de andere wang toekeren. Kijk, ik heb een keer verteld, zeker hè. Pas in Iran. En het was op tv-programma. En de moela's die maakten grapjes over christendom. En de moela's zeiden, ach die christenen zeiden ze, die snappen er echt helemaal niets van. De hele christendom is zo'n ontzettend lachertje. En zeiden ze, weet u, in het boek van hun staat, wat de profeet van hun gezegd heeft, als je op één wang geslagen wordt, moet je de andere wang toebinden. Grappig hè, dat is echt komisch was dat. Zeiden ze, ja, dat is ook nagaan hoe dom de christendom is. En dan was een jonge man die hoorde dat. Die zat thuis te kijken en die zei, zeggen ze dat in de Bijbel? Zeg gebeurt hè? Zegt ze in de Bijbel, ene wang toekeren en dan de andere wang en zo. Hij zegt, dat leren wij natuurlijk echt niet, hè. Hij zei, wij leren gewoon op school in Iran zo hard mogelijk terugslaan, hè. Dat leren wij. Doden, dat leren wij. Hij zei, ja, hij zegt, dan moet je eens kijken. Hij zei, we oorlog met Irak. We leven spanning met Saudi-Arabië. We hebben toestanden daar. Hij zei, we hebben eigenlijk al de problemen gehad. Hij zegt, in de christenen leren dus, als je geslagen op de ene wang, moet je de andere wang. Hij zegt, wat gek is dat? En hij belt zijn oom op in Amerika. Hij zegt, staat dat in de Bijbel? Die man is ook weinig van de Bijbel. Maar hij zegt, ja, zoiets staat er wel. Dus zei de jongen, ik wil je weg uit het land. En hij is gevlucht. Hij is in Nederland gekomen, AZC Dronten. We hebben hem leren kennen. Niet door ons hoor. Hij is tot geloof gekomen, hij is tot geloof gekomen. Hij is door ons gedoopt. We hebben hem getrouwd. Hij woont in Kampen. Je kent hem wel. Zijn hele bekeringsgeschiedenis is gekomen door één versje uit de bergreden. Heeft zijn hart zo aangeraakt. Bijzonder is dat, hè? De Bijbel is zo sterk. De Bijbel is zo goed. Het is echt Gods woord. Het is zo bijzonder. Het is echt Gods woord. Er is geen woord dat ons mensen zo kan veranderen als Gods woord. Goed. Hij opende zijn mond, de Heer Jezus, en leerde hun al dus. Nou, even stukje voor stukje. Zalig. Vaak is de eerste vers al een beetje bepalend voor de rest. Vaak is het zo, dat is vaak ook in brieven trouwens over die tijd. Het eerste vers en het laatste vers. Als je die twee leest, heb je vaak het thema. Het eerste vers, gelukkig de armen van de geest. Want hen is het koninkrijk der hemelen. Nou, ik heb net gezegd, je moet het lezen als een antwoord op de fariseeën. Wat zou dus bedoeld worden met gelukkig de armen van geest? Wie heeft hier een gedachte over?
Niet wijs in eigen ogen.
Niet wijs in eigen ogen. Niet zeggen ik weet het. Ook niet zeggen mijn leraar weet het. Ook niet zeggen ik heb boeken gelezen dus ik weet het. Gewoon zeggen ik weet het niet, ik kom met open armen. Dat is moeilijk voor ons, hè? Want heel vaak gaan we al met zoveel vooroordeel, ideeën dat ik het weet, ik weet, ik weet. Net als Nicodemus, hè? Ik weet, wij weten, moet wij we weten.
Daarom, zeg. Moeten we daarom ook niet weer worden als een kind?
Juist. Ja. Gewoon worden als een kind. Het is zo fijn als je kan zeggen, Heer Jezus, ik weet het niet gewoon. Maar ik ben arm van geest. Ik weet dat niet. Ik ben niet zo slim. Ik ben niet zo geestelijk. Ik heb het niet gewoon. Ik sta hier open, Heer Jezus. En de Heer zegt, van hen is het koninkrijk der hemel. Niet dat het een beloning voor hen is. Ze zijn er al. De Heer zegt, dit soort mensen. Dit soort mensen zijn in het koninkrijk der hemelen. Dit zijn mijn discipelen. Mensen die gewoon zeggen, ik ben arm van geest, ik weet het allemaal niet zo. Mooi, daar begint het mee. Tegen een fariseer zal het nooit zeggen. Ze zal nooit zeggen, ik ben arm van geest. Ze zal zeggen, ik heb gestudeerd, ik weet het, ik heb geleerd, ik heb gehoord, ik weet, ik weet, ik weet. En de Jezus zegt, als je mijn discipel wil zijn, dan zeg je gewoon, ik weet het niet. Ik ben arm van geest, ik ben klein. Nou, zijn we daartoe bereid? Dat is de eerste. Dat is de eerste stap. Als je gewoon zegt van, oh, Daar ben ik toe bereid, zegt de Jezus, precies goed, dan zie ik jou goed. Dat soort mensen, die zitten nou in het Koninkrijk der Hemel. Dat soort mensen, die klein willen zijn, die kind willen zijn, op Loni zegt. Die gewoon afhankelijk willen zijn, die gewoon willen zeggen, Jezus, leer het mij maar. Zeg het maar, ik zit, ik sta hier, ik zit hier en ik luister. Zaag gelukkig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wat voor treuren zou er bedoeld worden?
Ik denk treuren om degene die zij kennen, of hun dierbaar zijn, maar weten dat ze de Heer niet kennen.
Ja, dat is één ding. Dat is zeker een treuren. Zoals de Jezus weende bij Jeruzalem, hè. Zo vaak heb ik geprobeerd u te verzamelen als een hen, weet je wel. Maar gij hebt niet gewild en hij weende. Dat is een vorm van treuren. Welke vorm van treuren kennen wij nog meer? Die goed is in de oog van de Heer Jezus.
Om je eigen zonde en tekortkomen.
Je eigen zonde en tekortkomen. Dat is zo. Oh, dat is helemaal niet leuk, dat treuren, toch? Ik heb steeds meer last van gewoon. Naarmate ik ouder, ouder word. Zeker dat je denkt, oh, dit had je anders kunnen doen. Dat is fout geweest. Waarom heb ik dat toch gedaan enzovoort. Zeker dat je te tobben gewoon soms. En toch zegt de Jezus dan, ik geloof toch, dit vers. Zalig zij die treuren. Je mag ook wel verdriet hebben om wat er gebeurt in de wereld. En je mag ook wel verdriet hebben over je eigen tekortkomingen. Dat mag best. Want zegt hij, zulke mensen zullen vertroost worden. Hoe kunnen wij de troost van God aanvaarden? Wat is de troost van God?
Vergeving van zonden.
Vergeving van zonden. Wie heeft er nog meer?
De Heer Jezus Christus.
De Heer Jezus Christus. Ga maar door.
Zijn Heilige Geest.
Ja, inderdaad. Wat nog meer? Noem maar iets, zeg maar iets uit je hart.
Broers en zusters.
Broers en zusters, ja. Inderdaad, ook. Ik voor mezelf, mij is al een hele goede troost. Dat de Heer alles geweten heeft. Wat voor achterlijke dingen ik zou doen. En dat ik toch voor me stierf. En ook die achterlijke dingen die gedaan heb als christen. Dat wist hij ook. En dat hij toch zegt, je bent een kind van God. Dat vind ik wel zo apart. Kijk, je eigen kinderen hou je ook van, zoals als ze fouten gemaakt hebben. Dat weet ik ook wel. Dat is ook het beeld met ouders en kinderen. Je houdt van je kinderen ook al kan je ze soms wel eens achter de bank plakken. Dat is ook gewoon zo. Dan kun je sommige dingen wel dood en ergeren. Je houdt van je kinderen. Maar dat God, een heilig God, gewoon tegen ons zegt, ik wist alles. En ik heb jou gewild tot kind, ik heb je uitverkoren. Ja, dat vind ik toch wel een hele troost. Dat vind ik toch echt geweldig. Dat is toch wel troost. Gelukkig de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Denk nog even aan de farizeeën. Steeds als achtergrond die farizeeën. Wie heeft er iets over te zeggen? De zachtmoedigen.
Verdraagzaam.
Ja. Mensen die aan de kant gaan. Mensen die verliezen. Betekent dat dat je alles pikt? Ik vind het zo moeilijk, hè? Wat betekent zachtmoedig? De Heer was zachtmoedig. Dus als we natuurlijk toepassingen willen zien, dan kijken we in eerste instantie naar de Heer Jezus. Toch heeft de Heer Jezus wel even opgestaan, hè? Op bepaalde momenten. En gezegd, ik treed op tegen de farizeeën. Toch stond hij wel pal voor de waarheid. Het is niet zo dat de Heer Jezus weg liet blazen door de fariseeën en door de Sadduceeën enzovoort. Het is niet zo dat de Heer Jezus alles maar liet aan. De Heer Jezus stond wel pal voor de waarheid van God. En toch was hij het zachtmoedigste mens op aarde. Zachtmoedig trouwens ook te maken met Mozes, hè? De zachtmoedigste mens op aarde genoemd werd. Ook weer een verwijzing. Toch was de Heer Jezus zachtmoedig. Dat betekent dat er momenten zijn als het om jou persoonlijk aangaat. Denkt, oké, ik leef er wel in, ik ga al opzij. Maar dat je ook durft op te komen voor de waarheid. Ook durft op te komen voor Gods eer. Dat is wel lastig, hè? Dat is een moeilijke combinatie. Een moeilijke combinatie. We zullen steeds zien, trouwens. Steeds zul je zien, als je dit soort dingen leest, dat je denkt van, begrijp ik maar half. En je doet maar voor een kwart, of nog veel minder. Dat zullen we steeds zien.
Maar er staat toch ook in de Bijbel dat je iemand
in zachtmoedigheid terecht moet
wijzen. In zachtmoedigheid terecht moet wijzen.
Dat je het dan toch uit liefde doet.
Ja, betekent terecht wijzen, maar toch in zachtmoedigheid. Ja. Lastig.
Mozes, die moest die Egyptenaar vermoorden. Doodslaan.
Ja, dat vond hij zelf.
Ja. Ja, zachtmoedig toch als hij zachtmoedig staat
uiteindelijk. Ja, uiteindelijk, hè. Ja. Uiteindelijk is hij geworden.
Zijn rechtvaardigheidsgevoel was zo groot.
Ja. En toch heeft God hem wel door al die dingen heen, die leven heen, zachtmoedig gemaakt. Hè? Dus wij hebben nog hoop. Ja. Alleen, ik kan niet zo oud worden als Mozes. Dat weet ik wel ook niet. We hebben wel een aantal jaren voor nodig eigenlijk. Hè? Maar er is wel hoop, maar God verandert ons wel natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een punt. Er zijn twee dingen van de bergreden die terug blijven komen. Enerzijds is het het besef dat je tekort komt. En dan de zekerheid en de gerustheid. Het is toch goed met God. God heeft mij toch lief. Ook al kom ik tekort. Je komt wel terug bij de genade. De bergreden drijft jou toe naar genade. Omdat je zegt, oh, wat heb ik veel vergeving nodig. En wat heb ik veel vergeving gekregen. Het maakt je klein en het maakt je ook dankbaar. Dat je zegt, degene die dit allemaal gezegd heeft, mij geroepen heeft tot discipel, en ik voldoen niet aan die maatstaf, is toch ook degene geweest die voor mij gestorven is en alles goed gemaakt heeft. Dus het drijft jou tot genade. Snappen we, hè? En toch laat ons niet onverschillig, want het is wel die kant die we op willen. Het is wel die kant die we op willen. En ik zo zeg, als we gaan zwemmen, of gaan lopen, naar Moskou toe, dan hebben we een kompas. Daar ergens ligt. Even kijken, daar precies ligt Moskou. Dus we gaan wel die kant op lopen. We komen er nooit. En dat weten we ook. Maar we gaan wel die kant op. Het is wel ons verlangen. Ons verlangen dat we iets meer van de bergreden in ons leven zien. Ook al halen wij het nooit. En het is hoe meer we lopen. Hoe meer op de genade geworpen wordt, die je zegt, oh, ben ik toch dankbaar dat ik vergeven ben. Wat ben ik toch dankbaar dat het goed is. Dat ik niet mijn best hoef te doen om bij God te komen. Het is goed, maar ik ga wel die kant op. Het is wel mijn doel om zachtmoedig te zijn. Het is wel mijn doel om arm van de geest te zijn. Ik wil niet in die valkuil vallen om agressief te worden en voor mijn recht op te komen. Het is bij mijn doel die kant op te gaan. Heere God, er komt tekort, maar help mij. Vergeef me al die keren dat ik gezondigd heb. En nog steeds zondig. Dus het is ook een richtingwijzer. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Kennen we dat? Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Ja, toch? Vertel eens. Gewoon ja, hè?
Ja, als ja. Er is zoveel onrecht op aarde. Dan kun je echt uitzien dat dat ooit eens rechtvaardig zal zijn.
Ja.
Een nieuwe wereld.
Ja, dat is wel te hopen, ja. Dus een heel veel onrecht, hè?
Heel veel onrecht.
Heel veel onrecht, ja. Ja, maar degene die natuurlijk heel veel moeite mee hebben, zijn natuurlijk mensen in oorlogsgebieden. Want ik had pas ook, ik heb meer gesprekken gehad met Syrische mensen.
Ja, ik heb ook naar Jemen en al die lieve kleine kinderen zitten.
Ja.
Wat een gigantisch onrecht daar gebeurt.
Dat gebeurt enorm veel onrecht, ja. En ik laatst ook, ik had het gisteren ook verteld, volgens mij iemand in de auto in Syrië. Die zei, ik ben verschrikkelijk boos op God. Ik wil niets met God te maken hebben. Want ik heb het vliegtuig gezien, ik vloog zo laag, ik kon het gezicht van die piloot zien. En die schoot op alles wat bewoog. Een hele straat. Één kogelregen. En waar was God, zegt hij. Waar was God? Ja, waar was God? Ik zeg, God zat niet in die cockpit, hoor. God heeft het vliegtuig niet gebouwd, hoor. God heeft de kogels niet in die machinegeweren gelegd. Het zijn mensen geweest. Ja, hij zei, maar God had die mensen kunnen stoppen. Hij zei, wat had hij moeten doen? Hij zei, God had die man moeten doden. Ik zei, oké, misschien wel. Misschien heb je gelijk, het is ook wel zo. Maar zeg echt waar. Ik zeg eerlijk, als God al iedereen doodt die onrechtvaardig is, waar was jij dan? Was jij dan nog levend? En zei hij, nee, zegt hij, want je komt uit Syrië, ik heb ook dingen gedaan. Ja, Hij zegt, met de kleine kinderen. Ik heb ze gewoon gezien, dat ze aan stukken geschoten werden. Waarom heeft God die niet beschermd? Ik zeg, misschien zijn ze beschermd nu in de hemel. Beter dan waar dan ook. Maar wij geven altijd God de schuld voor wat mensen doen. Wij geven God de schuld, zegt na de Tweede Wereldoorlog, hoe kun je na de Tweede Wereldoorlog in God geloven? Wat een rare gedachte. Hitler was een vijand van God. Stalin was een vijand van God. Al die mensen die niets met God te maken hebben, verachten de God van Israël. Kijk wat ze gedaan hebben. Je moet niet vragen naar de Tweede Wereldoorlog, hoe kunnen we God geloven? Je moet vragen, hoe kunnen we in de mens geloven? Hoe kunnen we een vredesnaam denken dat de mens het probleem gaat oplossen hier op aarde? Kijk eens wat mensen gedaan hebben. Honger en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Wanneer zullen wij verzadigd worden? Wanneer zullen wij verzadigd worden?
De dag van Jezus
Christus. Juist, de dag van Jezus Christus. Als hij zal komen. Dus dat is ook een aspect van de bergreden. We weten heel goed, dat kan ik ook simpel zeggen, dit is niet onze tijd. Dit is de tijd waarin we moeten verdragen en waarin we verliezen, als het ware. Maar er komt een dag van gerechtigheid. Dus sowieso is één aspect van de bergreden dat we toevlucht nemen tot de genade, maar ook dat we uitzien naar de toekomst. Was het maar zover. Was het maar zover dat de Jezus komt. Dat dan alle onrecht een einde is gekomen. Geen misbruik meer van vrouwen, niet van kinderen. Geen vuiligheid meer, geen oorlogen meer. Een tijd van eerlijkheid, een tijd van vrede. Wat zal dat fijn zijn. En wat de genade, want genade is het dat wij erbij mogen zijn. Het is genade, dat we erbij mogen zijn. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Wie wil daar wat over zeggen?
Staat er
nog één
over de
barmhartigen. Doe ik dat?
Ja,
gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid krijgen. Goed, hij zegt barmhartig. Dat is geen waar we aan uit moeten streven. Zet het af tegen de fariseeën, die waren niet barmhartig. Barmhartig deden in hun woordenboek totaal geen enkele rol. Fariseeën wilden precies dat het goed was. Die zeiden, jij doet dit fout, jij doet dat fout, jij doet zus fout, jij moet leren, jij moet dat. Die waren precies scherp in een oordeel. En de reis zei, ik heb liever dat je barmhartig bent. Barmhartig. Dat je met medelijden en zorg naar de ander hebt. Dat je zegt, ik kijk naar die ander om. Want degene die barmhartig zijn, zullen ook barmhartigheid verkrijgen. Weet je wat het ook namelijk is? Als je heel erg veroordelend bent, en dat waren die fariseeën, en het gaat er maar niet om die mensen neer te zetten, want de hele stroming is toch verdwenen, maar het gaat om wat in de mens is. Als je heel erg veroordelend bent, dan ben je het ook vaak naar jezelf toe. Hè? Als je een ander niet kunt vergeven, kun je jezelf ook vaak niet vergeven. Hè? Als jij barmhartig bent naar een ander toe, dat je zegt, ik heb het begrip voor dat de ander... Ik begrijp dat, ik accepteer dat. Als jij barmhartig bent naar de ander, ben je ook heel vaak barmhartig naar jezelf. Accepteer je ook dat God naar jou barmhartig is. En je accepteert de barmhartigheid van God is. Als je denkt in een wereld van wetten en oordelen, heb je heel vaak wel zelf ook problemen. Omdat je altijd maar denkt, ach ik kom tekort, ik kom tekort. Is het er niet opgevallen dat mensen die altijd denken in wet en oordeel, dat ze altijd zeggen, nou ik wacht maar af of ik in de hemel kom, ja of nee. Je moet hem afwachten. Die zijn ook onbarmhartig naar zichzelf. En veroordelen het naar zichzelf. En komen, omdat ze zo kritisch zijn naar zichzelf, dat ze oordelen en met ook vaak in psychische problemen. Mensen die leven naar de barmhartigheid, accepteren ook barmhartigheid, ook van God. Accepteren zichzelf ook wat beter in alle zwakheid. Het is wel fijn hè, dat we die kant op mogen. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nou, dat is ook wel een vers, hè. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Wie zegt daar iets over?
Dat zegt de Heer Jezus, hè.
Dat zegt de Heer Jezus, ja.
Het woord heeft u rein gemaakt.
Het woord heeft u rein gemaakt.
Dat u gesproken heeft.
Ja. En zet het nou even, om het beter te begrijpen, zet het in tegenstelling tot de fariseeën. Wat dachten de fariseeën?
Dat ze door de werken rein
hebben. Ja. Mag ik nog praktisch?
Goede werken.
Goede werken. De beker schoonmaken. Van binnen en van buiten. Je handen wassen eerst met je linkerhand. Dan kon je met de linkerhand kon je, je rechterhand wassen. Niet andersom, dat schijnt hem niet te kunnen. Uiterlijk. Uiterlijk allemaal. En de Jezus zegt, gelukkig de reinen van hart. En zijn wij rein van hart? Nou, we zijn gereinigd van hart. Dat heb je, we zijn gereinigd van hart. Maar de Jezus, het gaat dus om het innerlijk. Het gaat niet om het uiterlijk. Bij de farisee was alles uiterlijk. Maar een beetje kennen wij dat toch ook, of niet? Een beetje uiterlijk, toch? Wel, toch, natuurlijk wel. Ja. Ik wel hoor. Ik heb mijn dochters, ik heb 3 dochters. Mijn jongste, dat was... Ik ben blij dat bij 3 kinderen gebleven is, laat ik het zo zeggen. Met kind werd het erger, namelijk. Mijn dochter kwam altijd, normaal gesproken, redelijk fatsoenlijke kleding. Had ze altijd al gezien, zag er best prima uit. Dat is trouwens hartstikke fijne dochter hoor, daar gaat het niet om. Maar zondagsochtend moest ze altijd roepen, André, kom op, ga dus tijd, het is tijd, kom te zien naar beneden. Dan kwam ze naar beneden. En waar ze die kleding dan vandaan haalde, ik weet het niet hoor. Jongen, een inkijk en een korte rok en een enorme oorbellen in. Ik denk, wat doe je nou toch weer? Zit ik daar echt geen tijd meer om onderkleden, hè? Geen tijd meer. Dus in het begin zei ik, nou dan blijf je maar thuis. Ja, dat is ook stom natuurlijk. Maar ik zo ga je niet mee. En dan zei ik, kijk, je pa zegt, zie je nou wel? Jij kijkt puur op het uiterlijk. Als ik in mijn hartje naar de kerk wil gaan, in deze kleding, dan mag ik niet mee. Maar als mijn kleding maar goed is, dan kan ik altijd mee, hè? Zie je, ben je gewoon een farizeeër, zei ze tegen mij. Ja. Nou ja, een beetje had ze wel gelijk.
Heel slim zijn.
Ja. En nou ja, op een gegeven moment zei ik, nou dan ga je maar gewoon. En dan die commentaar heeft hij zeg maar tegen jouzelf. Ik verwijs gewoon door naar jou. Je gaat maar gewoon mee. En vanaf dat moment had ze weer gewoon de kleding aan. Zo was ze dan ook alweer. Maar in feite had ze wel een beetje gelijk natuurlijk. Hè. Dat was wel zo, hè. Ik maakte me meer druk over broers en zusters van mijn kleding, zouden ze zeggen, van mijn dochter. Dan wat er in haar hartje was, hè. Een beetje farisee zijn we wel, hè. Ja, toch? Ietsje wel. Ik herken het wel een beetje.
Een beetje recalcitrant was ook wel, hè.
Zeg je?
Een beetje recalcitrant was ze ook
wel. Ja, dat was zij, ja.
Dat ben je ook allemaal.
Ja, dat was zij, ja. Ja. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden. Gelukkig degene die vrede stichten. Vrede stichten betekent dus niet. Dat is een andere invalshoek dan wat de fariseeën hadden. De fariseeërs wilden zo graag rechter zijn. Oh, dat was hun verlangen zo. Dat was zo hun verlangen dat het volk bij hen kwam en zei: spreek recht, meester. Op een ander geval komen ze ook bij de Jezus zo, hè? Mijn erfenis, mijn broer heeft die erfenis, spreek recht. De rabbis hadden het liefste dat het volk tot hen toe kwam en zei: er is iets onrechtvaardigs gebeurd met mijn buurman, of met mijn zus, met mijn kinderen. Spreek recht, wat is recht? En dat vonden de farisees fantastisch. En die hadden enorm veel boeken daarover, enorm veel wijsheid daarover. En die konden alles opzoeken en verklaren. Maar rabbi de zus en zo, rabbi zei zo, dat vonden ze heerlijk. Maar de rees zei: weet je wat je moet doen? Het doel is helemaal niet recht te spreken, het doet vrede stichten. Dat is een hele andere insteek. Hele andere insteek. Het gaat niet om recht, zegt de Jezus. Het gaat om, wil jij vrede stichten? Tussen jou en tussen de ander. Of wil jij, en dat tussen anderen, maar ook tussen jou en de ander. Wil jij jouw recht halen? Sta je op je rechten? Of wil je vrede hebben? De Jezus zegt, zalig de vrede stichters. Dat is weer iets anders, hè? Het lijkt zo eenvoudig. Ja, Thomas.
Ik denk dat we hier verticaal moeten denken. Ik zie dat hier in Hebreeën staan. Dus ja, de vrede naar met z'n allen. En de heiligmaking. Zonder dus dat er niemand de Heer gezien zal. Dus de vrede over de vrede van God. De vrede van de Heer.
Ja.
Die in de toekomende tijd zal zijn. De vrede dus eigenlijk. Ja, de hemelse vrede.
Ja. Maar daar heb je gelijk in, dat is ook een aspect. We zoeken dus vrede met God. Dat komt later in een stukje ook voor. Je zoekt vrede met God voordat je wat alles doet. Maar je insteek met andere mensen is dat je eerst niet dat wij een conflict hebben en dat ik zal binnen tot het uiterste puntje. Maar dat ik gewoon, mijn doel moet zijn dat ik vrede met jou heb. Juist omdat ik vrede met God heb en God zoveel van mij van de vingers heeft moeten accepteren, zullen moeten vergeven, moet dat mijn houding ook naar jou zijn. Dat is een beetje het idee. Maar jij hebt ook gelijk, dat is ook een aspect wat jij zegt. Het is allebei, hè? Horizontaal en verticaal. Ja. Zalig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is natuurlijk wel een heel punt. Vervolgd ter wille van de gerechtigheid. Nou, daar weten wij gelukkig hier niet zo heel erg veel van. Ik ken alleen de verhalen van mensen die dus echt vervolgd zijn vanwege de gerechtigheid. Dat weet ik er wel. Ik hoor van mensen die in de gevangenis gezeten hebben, gemarteld zijn. Die op straat liepen en iemand liep langs en die gooide zo'n glas in water in het gezicht. En die zei de volgende keer het zoutzuur. En waarom? Omdat ze getrouwd waren met iemand die in Nederland christen geworden was. En iedereen zegt dan moet je scheiden, want een man is jouw man zijn varken geworden, je moet scheiden. En die vrouw zei, nee, ik wil niet scheiden. Dan komt een glas water en de volgende keer het zoutzuur. En het zout ook zijn. Daar is natuurlijk echt vervolgingen. Hè? In Irak, in Iran. Daar is echt een vervolging van christenen. Dat kennen wij gelukkig niet. Maar heel dankbaar zijn. Of misschien een heel klein beetje vervolging. Soms, ietsjes. Nou, op de velen onnauwelijks. Hè? Nou, zit je bijvoorbeeld in Limburg, dan wordt het pittiger. Dan wordt het minder. Zit je bijvoorbeeld in Rotterdam of Amsterdam. Nou, dat is ook niet altijd makkelijk om voor je geloof uit te komen. Hè? Dan wordt het lastiger. Maar die, ja?
Ik hoorde, in Bulgarije wordt het anders, ook wel een beetje anders.
Ja, vertel eens.
Ja. Daar las ik over dat daar de baptistengemeenten, dat allemaal veel huisgemeenten zijn.
Ja.
Dat die daar niet meer mogen samenkomen. Want ze mogen alleen maar in groot verband.
Ja.
En dan moet het aantal minimaal 3000 mensen zijn.
Oké. Okay.
Dus Bulgarije begint dat ook helemaal te veranderen.
Oké. Okay.
Dus die huisgemeenten, dat mag helemaal niet.
Oh.
Dus het komt wel een beetje dichterbij.
Ja, ja, ja. Nou, wist ik ook niet.
Nee, dat las ik.
Ja. Ja, nee, China is het ook, hè? Ja. In China is het ook natuurlijk, hè?
In China is het ook, maar dat hebben
we. Ja, ja, we mogen wel dankbaar zijn dat we hier leven, hoor, natuurlijk.
Nog steeds wel.
Ja, ja, echt wel. We mogen heel dankbaar zijn. Ja, ik moet er wel heel vaak aan denken. Ik heb Chinese vrouwen gesproken, die kwamen toen naar Nederland. En dan kwamen ze voor het eerst in de kerk en die schrokken zich helemaal ongeluk. Ze hadden nooit geweten dat het zo hard gezongen kon worden. Met zo'n luid orgel. Die schrokken zich echt een ongeluk. Want in China, dan zingen ze altijd fluisterend, hè? Anders horen de buren het. Ja, dat is zo. Hè? Wij mogen niet klagen, hè? We mogen echt niet klagen. Maar het heeft wel zijn gevolgen, hè? Een jaar geleden was ik in Slowakije en daar was er een kerk, een dorp, zo armoeig, overal troep gewoon, overal modder gewoon, maar het één gebouw is heel mooi, de kerk helemaal wit, lampen erop, is geweldig. We kregen de rondleiding, want ik was toen reisleider van zo'n EO-groep en die dominee zei, ja, zegt hij, en zei, vroeger, toen kwamen we zondag samen, aan een plek in het bos, aan afgesproken, toen we die plek. En dan de ene kwam van die kant om 10 uur. En de andere kwam van die kant om 9:30. En die kwam van allemaal verschillende kanten. Ik heb je verteld het verhaal zeker of niet? Ja. Maar de rest niet, hè? En hij zegt, maar wat een zo'n geweldige tijd. Wat een zo'n fantastische tijd. Dat is geweldig, zegt hij. Was de band die we samen hadden. En het gebedsleven. En de intensiteit van de Bijbel voorgelezen wordt. Dat was fantastisch. Hij zegt, nu zegt hij, heb ik geld zat. Want dan komen Amerikanen langs en die zeggen, oh, betaal een orgel. En dan komen Duitsers langs en die zeggen, oh, betaal dit. We hebben allemaal zoveel geld. Echt. Hij zegt, we hebben een orgel en een drumstel, zegt hij. Dus de ene helft van de kerk zegt, ik kan geen drumstel zien. Als hier een drumstel komt, dan ga ik weg. En alle jongeren zeggen, we gaan toch geen orgel spelen, hè. Ik wil per se, hij zegt, de kerk ligt in tweeën. En s'avonds, als ik vraag wie wil er helpen, zegt ze, nee, ik moet mijn deur schilderen. Nee, ik heb net een nieuw hek gekregen. Nee, ik heb tegels, ik moet mijn tuin tegen. Hij zegt, niemand heeft ergens meer tijd voor. Hij zegt, ik wou dat ik was zoals toen. En dat is natuurlijk wel het gevaar van ons, hè. Dat wij dus aan al onze rijkdom, aan onze gemaks, wat we hebben, natuurlijk heel lauw worden. En niet meer dat vuur hebben, Want als ik dat hoor, hoe de mensen in Iran samenkwamen, in die gemeentes, dan zijn mensen niet beter dan wij. Maar het werd verdrukt. Maar ze deden wat, hè. Ze deden echt, ze namen het risico om te evangeliseren. En ze konden avonden in gebed zijn. Dat is echt wel wat anders. Ik echt denk, nou. Ik zie mezelf niet zo zoals zij. Zo vurig zijn. Verdrukking werkt ook wel iets. Verzaagd zijde worden vervolgd te willen van de gerechtigheid. Want van u is de koninkrijk der hemelen. Gelukkig bent u. Wanneer zij smaden en vervolgen. En liegend allerlei kwaad van u spreken te willen van mij. Verblijdt u en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo is de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Dus er is een loon in de hemel. En wat het loon is. Daar hebben we nauwelijks een idee van. Dat wordt nou kronen, wordt het ook genoemd. Maar die kronen geven we gelijk weer terug. Omdat we zeggen, Heer, wat ik heb is alleen maar van u. Ik geef het u terug. Dus er is een loon in de hemel. De islam heeft dat geparodieerd. Heeft daar een idioot verhaal van gemaakt. Van maagden die je opwachten enzovoort. En allerlei andere dingen. Nou, dit is allemaal rare dingen maken die ervan. Wij weten niet wat ons loon is, want dat weten wij gewoon niet. Daar hebben we geen idee van. Daar zegt de schrift ook weinig over. We zitten allemaal goed in ieder geval. We zitten allemaal prima. We zitten allemaal vlak bij de Heer Jezus. We zitten allemaal vooraan. Ja, ik zit met 100 miljard mensen. En toch zitten we allemaal vooraan. Dat vind ik zo mooi. Zo apart. Het is voor ons, we hebben allemaal ons eigen huisje. Ons vaderhuis heeft vele kamers. We hebben allemaal onze eigen aparte plek. Het wordt daar prima. En toch zal er een soort loon zijn. We weten het gewoon. De Heer Jezus zegt niet. Maar als er eentje het weet, dan is de Heer Jezus het. En dan zegt hij, nou, wees blij, want er is voor jou loon. Dus onthoud dat. Als je een keer dus een blik krijgt van iemand, of een opmerking, weet je wel, of een minder opmerking. Denk dan, tik tik, kassa, loon. Ja. Sommigen zijn er heel praktisch in. Ik was in Amerika en dan was ik in het huis van een mevrouw en die waren een aantal dagen te gast. En toen zei hij altijd, nou, we zoveel van u gegeten. Mag ik alsjeblieft op betalen? Ze gespraken van, zegt ze. Ik echt niet. Nee, ze dacht, dan van mijn loon in de hemel af. Als ik voor jou loon ga aannemen. Nee, zegt ze, ik neem voor jou geen betaling. Dus ik doe dit en ik krijg helemaal loon in de hemel voor. Niet dat ik haar smade, dat niet. Maar zei toch, als ik doe voor de Jezus, zonder een aardse beloning, dan krijg ik loon in de hemel voor. Dus zei ze, nee, heb ik veel liever dan jouw geld. Dus ik mocht het echt niet betalen. Dat leest het heel praktisch in. Toch ook wel mooi, hè? We lachen daarom. Maar ik bedoel, het is wel mooi om praktisch te bedenken, vind je niet? Ja, ik vind het wel mooi. Elke keer te denken van, oké, loon. Je hoeft niet op te schrijven, maar het wordt bijgehouden. Het wordt ook allemaal bijgehouden. Mooi is dat, hè? Het wordt allemaal bijgehouden. U bent het zout van de aarde. Als nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Dus wij zijn het zout der aarde. Waar dient zout voor?
Smaakwater.
Nu smaakwater, ja. Tegen bederf. In de oudheid was het tegen bederf. Alles werd gezout tegen bederf. Er waren geen koelkasten, er waren geen koelcellen, er waren geen, weet ik veel wat we nu allemaal gebruiken. Maar het was echt tegen bederf. Daar was zout voor. Hoe kon zout nou smakeloos worden? Dat is een heel raar iets. Zout kon natuurlijk smakeloos worden. Hoe kan zout nou smakeloos worden? Wie weet dat toevallig?
Als je te veel in
doet. Zeg je?
Als je te veel in doet.
Te veel zout in doet?
Ja.
Ja. Zeg je?
Zout.
Juist. Zout, kijk, zout zoals we het nu kennen, in hele pure vorm, kenden we in de oudheid niet. Het is altijd vermengd met zand. En soms, als men het verkocht of gaf, dan deed men wat meer zand erbij. Want dat zout was duur, maar het zand is niet natuurlijk. Dus zout kon je worden vermengd. Maar als je te veel vermengt, verliest het zijn kracht. Dat zegt de Heer Jezus. Als je te veel vermengt, verliest het zijn kracht. En dat is natuurlijk een les voor ons. Als wij te veel van de wereld in ons leven toelaten, dan zijn wij geen zout meer. Hè? Als er te veel van de wereld in ons leven is, als wij te vermengd zijn, dan hebben wij geen enkele kracht meer. En er is echt een ernstig iets. Het deugt nergens meer voor dan een weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. En hier zien we gelijk een stukje profetisch beeld van de geschiedenis van de gemeente, zoals het voorspeld is door de apostelen. En in Openbaringen 2 en 3, de gemeente, dus de gemeente in brede zin, de gemeente met de kleine g, alles wat ze christelijk noemt, zal op het eindtijd zo ontzettend vermengd zijn met de wereld, dat het nergens meer toe deugt, dat de ware gelovigen eruit gehaald zullen worden, en dat het door de mensen vertreden zal worden. Want we zien ook datgene wat in Openbaringen de gemeente genoemd wordt, is dan de hoer van Babylon. Er wordt nog geen eens door God geoordeeld, maar door mensen geoordeeld. Door de beest uit de zee zal de hoer van Babylon oordelen. Dus als de gemeente te vermengd wordt met de wereld, dient het nergens meer toe, zegt de Heer Jezus. Zal geen mens verworpen worden en door mensen vertreden. En voor ons persoonlijk, natuurlijk is het zo, als we heel erg gaan vermengen met de wereld, dan hebben wij natuurlijk geen enkele kracht meer. Dus het idee is eigenlijk dat het meer zout is dan zand in ons leven. Dat is het eigenlijk. Het moet meer zout zijn dan zand. Helemaal puur zout kennen we niet en dat kennen wij ook niet. We zullen nooit helemaal puur, helemaal geestelijk zijn. Er zijn altijd dingen van de wereld in ons leven zijn. Het zit in ons hart, het is gewoon zo. Laat maar nuchter zijn. Er zal altijd invloed in ons leven zijn. Altijd tijden dat dingen toelaten die niet goed zijn. Maar hoe meer zout, hoe meer wij het verderf in deze wereld tegenhouden om ons heen. Wie kan daar iets over zeggen? Is praktisch iets. Hoe kan je het verderf om de wereld tegenhouden door er te zijn? Want het zout is er, hè? Te zijn houdt het verderf in je omgeving tegen. Wie kan er iets van vertellen? Of iets verzinnen? Je evenredig verkondigen? Ja, dat kan.
Samenkomen, elkaar opzoeken, elkaar in steun,
Maar waarin hou je nou het verderf om je heen tegen? Waarmee hou je het verderf om je heen tegen?
Verderf om je heen tegen?
Ja.
Het woord van God.
Het woord van God, ja.
En je contact met
de Heer. Ja, is goed, is ook zo. Maar hoe hou je dan daarmee het verderf tegen?
Bij de abortuskliniek wordt er echt een abortus tegengehouden.
Ja.
Door de mensen die er staan.
Ja.
Dat gebeurt af en toe heel erg.
Ja, oké. Okay. En hoor je ook als mensen zeggen van, oh sorry, ik vloek, dat mag van jou niet, hè? Weet je wel, zoiets. Mensen een beetje inhouden omdat jij erbij bent. En als jij ergens bent, dat ze zeggen, oh we zullen maar geen schuine moppen vertellen, want dan kan hij niet zo goed tegen, weet je wel. Dat soort dingen. Ja. Dat is verderf tegenhouden, hè. Hoef je maar niet te zeggen. Maar je bent er gewoon. En mensen zien dat gewoon. En mensen merken dat gewoon. En dan houdt verderf ook wel een beetje tegen. Het is al bijna 9:50. Wij zullen weer stoppen. Wij zouden eindigen met dus de vraag. Wat heeft het jou voor nieuws opgeleverd? En wat betekent het? Wat betekent het? Ja, wat zou ik zeggen? Hoe zou ik het formuleren? Wat heeft het nou afgelopen 5 kwartier nou in jouw hart gedaan? Wat heeft het betekend voor jou? Wat zeg je van, ik ga je toch anders weg dan dat ik kwam? Wie kan daar iets over vertellen? Wat heeft het voor jou betekend? Noem maar meerdere mensen kort antwoord, als je wil.
Als je je in onderdanigheid laat onderwijzen en steeds meer laat onderwijzen door die Bijbel.
Ja. Dat is inderdaad juist iets. Goed iets. Wie nog meer?
Ik heb al eens geleerd dat er in de Bijbel 3 soorten mensen zijn. Israël en de gemeente en de heidenen.
Ja.
Ik hoop dat je dat zo moet toepassen met het lezen.
Ja. Oké. Okay.
Het is echt het verschil tussen
Israël en Israël. Dit vind je voor Israël nog, bedoel je?
Ja.
Oké, okay.
Ja.
Goed. Wie heeft nog een andere gedachte?
Heeft mij blij gemaakt.
Heeft jou blij gemaakt?
Ontzettend blij.
Wat heeft jou blij gemaakt? Oh, gelukkig. Dat is fijn. Dat is niet mijn verdienste, maar het is gedienst van Gods woord.
Met z'n allen op weg naar Moskou.
Ja. Ook al komen we er nooit.
Dat vond ik een goeie.
Ja.
Ja. We komen er niet, maar de wens om daar die richting te nemen.
Ja. En daar word je soms heel moedeloos van. En dan word je soms wel eens, wat er staat, treur je dan om jezelf. Maar dan krijg je wel troost. Dat is zo fijn.
Als we de Heer Jezus hebben leren kennen, en als ik moest om Paulus denken ook, om de Heer te spreken, die zegt ook, niet dat ik de reden heb, maar ik jaag daarna dat ik het grijpen moet.
Ja, Filippenzen.
Omdat ik van Christus al gegrepen
ja.
Dus dat is onze drijfveer.
Ja.
Hij ons gegrepen heeft.
Ja.
Er zal er altijd een, wat Christus heeft, zijn we onderweg, blijven we onderweg.
We blijven onderweg en we komen er nooit. We kunnen zelfs nog ineens de stad zien. Nog ineens, de bordjes Moskou zullen we nog ineens zien.
Ja,
maar we gaan wel die kant. We gaan wel die kant op. We gaan wel die kant op. Uiteindelijk, als de Jezus komt. Ja, dat is zo fijn. Dan worden we veranderd.
Dan blijkt het geen Moskou te heten.
Nee. Dat was Jeruzalem. Ik had ook beter Jeruzalem kunnen zeggen. Dat was beter geweest.
Ja, en gistermorgen hadden we een preek over die tekst. Geen woord van God zal krachteloos wezen.
Ja. Ja.
De Engelse Maria.
Ja.
En dan denk ik, ja, al deze woorden zijn toch ook woorden van God.
Ja, echt waar. Het
kan ook weer ons hart van God ingegeven, geschreven worden. Hè?
Ja. Ja. Dat kan iets losmaken in je leven.
Ja.
En iets betekenen in je leven. Ja. Zelfs voor ons christen die er zo lang op de weg zijn. Laten we eerlijk zijn. Maar ik zelf vertel, ik spreek er ook wel eens over. Dat doe ik in eenvoudige vorm voor mensen uit die islamwereld. Ja, die staan helemaal zo. Het is zo haaks op wat zij allemaal geleerd worden. En wat zij ervaren. Die zeggen echt van, hoe kan dit? Is dit Jezus, zeggen ze dan. En ze zijn helemaal vol bewondering en verbazing gewoon. En soms ook goed dat wij die verbazing weer eens krijgen. Hè? Is er nog iemand die iets wil zeggen, dan stoppen we ermee. Ja.
Even een korte opmerking, omdat ik er even op de versen terugkeek.
Ja.
Al die verschillende versen, van zalig zal die zijn, zalig zal die zijn.
Ja.
En ja, vroeg me af of er mensen zijn die zichzelf erin herkennen, als ze dan denken van, waar deel ik mezelf in?
Oké. Okay. En ons vragen?
Ja, gewoon, waar deel ik mezelf in?
Oké.
Okay. Nou, bij de armen van geest,
ja.
Bij de vredestichters, of bij een ander. Hoe gaat dat?
Oké. Okay. Dan wil je graag van mensen antwoord op.
Nog eens een reactie.
Ja, nog eens een reactie.
Nou, ik denk als ik kijk naar Paulus. Paulus zegt nadat hij Christus heeft leren kennen. Dan zegt hij later, zegt hij. Ik dien God met een rein geweten. Maar dat doet hij niet alleen daarna. Ook, hij pakt het terug op zijn voorgeschiedenis. Vanaf de voorvaderen, zegt hij. Heb ik God gediend met een rein geweten. En dat is zo mooi dat hij dat kan zeggen. Nadat hij Christus heeft leren kennen. Dus God heeft alles weggedaan. Alles wat hij gedaan, de vervolging en wat hij ook gedaan heeft allemaal, verkeerd, is hem vergeven. Dan kan hij dat zeggen, dat kunnen wij ook zeggen. Wij dienen God met een rein geweten. Niet omdat wij goede dingen hebben gedaan, omdat Christus in ons leven is gekomen en ons heeft verkocht en betaald. En dat vind ik mooi, daar herken ik het wel in.
Oké, je herkent je in dat vers gelukkig te reinen. Ja. Oké, ja. Mooi. Ja, dat is ook goed. Ja. Iemand anders die zich ergens anders in herkent en wil zeggen van nou, daar herken ik mij in.
Treurig van geest.
Treurig van geest, ja.
Als je het allemaal hoort, word ik innerlijk blij, maar ik ben treurig.
Ja, echt waar?
Ja.
Oh, het is eigenlijk, er staat erachter, je zult vertroost worden. En de troost is dat er Jezus alles wist en jou te volle lief heeft. Ten volle.
Dat weet ik
wel. En dat is wel heel fijn. En dan mag je soms ook denken, want ik ken wel wat jij zegt hoor, ik kan ook soms heel erg tobben over mezelf. Soms kan er plotseling bovenkomen wat ik al die jaren gedaan heb. Kan ik er zo last van hebben gewoon. Maar ik moet denken, vasthouden, als de Jezus het wist en heeft geweten en ervoor gestorven, dan moet ik op een gegeven moment dat ook accepteren. Dan zeg ik, oké, als de Jezus van mij bemartigd geweest is, dan moet ik ook bemartigd voor mezelf zijn. Maar ik snap jou wel. Oké.
Richt je in jullie hoop de heerlijkheid.
Ja, maar richt onze hoop op de heerlijkheid. We richten op onze Jezus, op de toekomst.
Ja. In ons.
In ons ook. Ja, nu al hè. Ja, nu al. Nog iemand anders?
Ja. Ik vind het zo jammer dat veel mensen, waar ik wel eens contact mee heb, niets van de Bijbel willen weten.
Nee.
En ja, dan krijg je rare reacties. Dan denk ik altijd, ze hebben mij gehad, ze zullen jou haten.
Ja.
Dus ik denk, nou laat me.
Ja.
Laat me maar onthouden, want wij kunnen niks.
Wij kunnen niks, hè?
Nee.
Maar toch, het heeft nou niet geleden kunnen toekomen. Je bent het licht van de wereld. Dat ben je. En je bent zout.
Ja.
Al wil je aanwezigheid alleen al.
Ja.
Gewoon door de dingen te doen die je doet, ben jij licht. En ook zullen mensen allemaal zeggen van, wat doet dat mens raar?
Ja.
Ze weten dat je anders doet. En ze weten ook waarom je het doet. Je bent licht. Of je nou het kwijt kunt met woorden of wat niet. En misschien moet het eerste licht schijnen en dan de volgende, die dan enkel woord tot ze kan zeggen. Of iets op tv, waardoor ze denken, oh, hé. Hey,
ja.
Nou snap ik dat rare mens.
En soms tientallen jaren probeer je nog eens.
Ja.
Ja.
Nee. Dat maar dat is ook zo.
Dan denk ik, nou, staan we misschien mij gehaald, zegt de heer.
Ja, ja, dat is zo, hè. De heer heeft gezegd, ja. En dan stoppen we ermee.
Ja, dat ik geloof dat ik voor ogen moet houden. Voor de wereld is toch een dwaasheid.
Ja. Ja.
En het is de Heer die het aan hem overbrengt.
Ja.
Daar heb je zelf geen invloed.
Nee, heb je ook niet.
Om als het zou te zijn, is het een kwestie van jezelf gewoon te getuigen.
Ja.
En ja, het wordt ook dus door te geven. En meer kan je niet.
Meer kun je niet doen.
En het zou misschien, ja, natuurlijk heb je mensen die smalen ook. Maar ja, zowat, dat kan je niet. Je kan het hier afbrengen als zo. Ik hoop dat je daar ook een deel zwaar momenteel als een ander zo reageert. Niet voor jezelf persoonlijk moet zijn dat je dat aangebent. Ze spreken mij niet aan. Ze gaan de heren aanvallen in feite. Dus mij niet, maar hem.
Ja, dat is zo.
En zo wil je eigenlijk ook dat zien we dan eens daar. Vaak hebben wij met wat meer opgepast. We geven dat ook door. En dan krijg je ook dergelijke reactie op.
Ja. Ja.
Dat is niet mijn. Dus het is je eigen verantwoording.
Ja.
Je hebt een verantwoording.
Ja, dat is zo.
Te zijn de tijd zelf.
Ja, dat is zo. Jij wou nog wat zeggen? Of dacht u wat over zeggen?
Ja, ik zei net, getuigen, dat is onze opdracht.
Ja.
We kunnen niet overtuigen.
Nee. En je moet ook niet denken dat van onze woorden afhangt. Nee, en dat wij heel slim moeten zijn of wat dan ook. Je zegt iets en legt een.
Jezus zegt zelf ook, ik sta aan de deur en ik klop.
Ja.
Maar die wacht ook.
Op, ja.
Ja.
Dat is zo.
En uiteindelijk doe je het ook al voor hem.
Ja.
En
dan niet wij. Nee, zijn er heel wat. Nou, en als ik het zo lees, dan ben ik heel blij dat de Jezus mij geroepen heeft. Daar ben ik het blijste mee. Dat ik christen ben. Dan denk ik, nou, dan mag ik wel een zwakke christen zijn, maar ik hoor toch mooi bij. Dan denk ik bij mezelf. Ja, ik kom wel in de hemel. Dat vind ik wel allemaal fijn. Ja, dat is zo. Ik ben blij dat de Jezus mij geroepen heeft.